NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Onze Sven heeft ze alvast even een voorproefje gegeven met de snelste 5000 meter op een baan op zeeniveau. Maar ja, staat het hoofd van de Zuid-Koreanen wel naar de Olympische Spelen van volgend jaar? Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Zometeen een gesprek over de mogelijke afzetting van de Zuid-Koreaanse president en het algemene ongenoegen daar met de bestaande politiek-economische orde. En wat vinden ze in Pakistan eigenlijk van president Trump's travel ban, die geen travel ban, laat staan een moslimban mag heten?
Hier zijn ze veel te bang dat de nieuwe president van Amerika een einde gaat maken aan de geldstroom, aan die miljoenen dollars die er per jaar komen om het terrorisme te bestrijden.
We're becoming more extremist. The Pakistani society is becoming more fundamentalist by the day.
Een reportage zometeen van Wilma van der Maten. Twittert u mee, @BBVPRO. Maar eerst Rusland. Dood per ongeluk 3 Turkse militairen in het Noord-Syrische grensstadje Al-Bab. Ook zijn er 11 soldaten gewond geraakt volgens het Turkse leger. Inmiddels heeft Vladimir Poetin aan zijn ambtgenoot Erdogan zijn excuses aangeboden. Aan de lijn heb ik nu Arabist Leo Quarter. Goedenavond, meneer Quarter.
Goedenavond.
Ja, het zou volgens de Russische president om een vergissing gaan. Hoe geloofwaardig is dat?
Nou, ik denk dat dat behoorlijk geloofwaardig is. Waarom zouden de Russen, net nu ze de afgelopen maanden een goede relatie hebben opgebouwd met de Turken, waarom zouden ze daar nu ineens roet in het eten willen gooien door 3 Turkse militairen te doden? Ja. En kijk, het slagveld is nogal druk, laat ik het zomaar eens even zeggen, bij Al-Bab. Je hebt aan het noorden dus dat de Turken aankomen. Die steunen het Vrije Syrische leger. Die moet die stad gaan innemen. In het oosten heb je de Koerden. In het zuiden heb je het leger van Assad, wat dan weer wordt gesteund door de Russen met luchtsteun. En dan gaat het over een stadje, Al-Bab. Dat is een soort steenwijk in Syrië. Zo groot is het niet.
Steenwijk.
Het is heel druk daar.
Oh, ja.
Steenwijk, ja. In het ergste noorden is dat.
Oké. Okay. Ja, Steenwijk weet ik. Maar Al-Bab is trouwens ook ergens in het noorden. Hè? Dat is noordoosten van Aleppo. Schuin tussen Aleppo en de Turkse grens in. Hè?
Ja, precies. Het is vlakbij de Turkse grens, vlakbij Aleppo.
Ja. Op dit moment wordt dat stadje nog beheerst, voor zover we weten, door IS. Waarom wil Turkije zo graag dit steenwijk van Syrië innemen?
Nou, het heeft te maken met de Koerden. De Koerden hebben dankzij de burgeroorlog in Syrië, een soort van Syrische Koerden dus, een soort autonomische band kunnen creëren in het noorden van Syrië. Eigenlijk de hele grens, bijna de hele grens met Turkije, wordt ingenomen door Koerdische milities. En die willen een autonoom gebied daarvan maken. De Turken die willen dat niet. Die zeggen van die Syrische Koerden, die zijn hetzelfde als de PKK. Dat zijn de Koerden in Turkije zelf. Mm-hmm. En die zien we als een terroristische beweging. Dus om te voorkomen die Koerdische band steeds sterker wordt in het noorden, hebben ze die in feite afgelopen augustus doorbroken met een invasie van Syrië, de Turken dus. En sindsdien is het Turkse leger aanwezig in Syrië. Ja, in een kielzog komt het Vrije Syrische leger mee.
Ja.
Dat zijn de rebellen, die zijn tegen Assad. En om nou die rebellen wat meer voet aan de grond te geven, want die rebellen moeten eigenlijk die buffer gaan vormen tussen die verschillende Koerdische gebieden, dat die zich niet aan één kunnen hechten, willen ze nu Al-Bab veroveren. Dan hebben die Syrische rebellen wat meer vlees op de beenderen, zeg maar.
Ja, maar goed, we hebben dus de situatie dat zowel de Koerden als vanuit het zuiden Assad, als vanuit het noorden Turkije met de tegenstanders van Assad naar die stad oprukken. Komen die dan op een gegeven moment allemaal tegenover elkaar te staan daar?
Dat denk ik uiteindelijk niet. Kijk, er is een goede samenwerking, coördinatie tussen de Russen en de Turken. Dat hebben we onder andere gezien vlak voor Kerstmis, toen Aleppo werd geëvacueerd. Het kon alleen maar doordat de Turken en de Russen dat gecoördineerd hebben. Dat ze twee tegenstrijdende partijen aansturen.
Ja.
Dus die samenwerking die moet zo blijven. Dus Rusland zou altijd Assad in toom houden dat hij geen Turkse troepen raakt. En die hebben ze het per ongeluk zelf gedaan. Het is een foutje eigenlijk, maar dat was niet echt de bedoeling.
Nee. Inmiddels is er ook telefonisch contact geweest tussen Trump en Erdogan. Wat zou dat voor invloed kunnen hebben op dit machtsevenwicht daar in het noorden van Syrië?
Ja, de berichten die dus uitlekken zijn dus dat Trump ze hebben gezegd tegen Erdogan dat hij samen met de Turkse luchtmacht ze willen optrekken tegen IS. Onder andere ook in het gebied Al-Bab en Raqqa. Maar dat is vreemd, want enig tijd geleden zei Trump dat hij ook met de Russen zou optrekken tegen IS. Allemaal heel mooi, want we zijn allemaal tegen IS. Maar de Turken hebben andere strategische belangen in Syrië dan de Russen. Zo vreemd zijn als de Amerikanen zowel met de een zouden meevechten als met de ander.
Ja, hoewel we niks uit moeten sluiten natuurlijk op het ogenblik, maar...
Nee, we moeten misschien niet de Twitterberichten afwachten. Maar dat, zo staat de vlag erbij op dit moment.
Ja. Nou was de dood van deze drie Turkse soldaten dus vermoedelijk wel een incident. Hoe groot is het risico eigenlijk op ongelukken met de situatie zoals die zich daar nu op dit moment ontwikkelt? Verder op.
Groot. Dat is groot, maar het is collateral damage. Hoe erg het ook is van de mensenlevens. Het is collateral damage. Iedereen heeft zijn eigen belangen. En wat ik vermoed is dat de stad El Bab uiteindelijk zal worden ingedeeld in invloedssferen. Dus je zult een soort van Turkse invloedssfeer krijgen, waar dan de door Turkije gesteunde rebellen zitten. En in het zuiden zul je dan zal Assad zitten met zijn leger. Dat is wat ik eigenlijk vermoed dat er zal zijn. Ja. En een soort staakt het vuren daar ook. Ze zullen niet op elkaar gaan schieten. Misschien in de toekomst wel, maar voor de time being niet.
Nee, en dan is het daar dus ook afgelopen met IS. En dan is het tijd voor de grote slag om Raqqa en het einde van IS in Syrië?
Ze zijn nog wel erg sterk hoor. Ze hebben nog een aantal andere steden ook in handen. Het zal een hele kluif worden. Maar als Raqqa valt, dan is IS een heel groot deel van zijn grondgebied kwijt. Zijn ze eigenlijk uit de voornaamste steden verdrongen. Of dat zal in ieder geval dan spoedig daarna gaan plaatsvinden. Maar dan blijft ze nog wel steeds een factor in Syrië. Ze nemen gewoon de rol in die ze eigenlijk innamen in Irak in 2010. Terwijl ze ook geen steden in handen, maar konden ze wel heel goed bomaanslagen plegen. En eigenlijk de wederopbouw van Syrië, die zal toch ooit een keertje moeten gaan plaatsvinden.
Ja.
De wederopbouw van Syrië zal dan gefrustreerd worden door de voortdurende aanvallen van de IS, bomaanslagen. Nou, hetzelfde wat we hebben gezien in Irak.
Ja, oké. Okay. Goed, nou, eerst maar eens afwachten hoe het daarbij Steenwijk afloopt in Syrië. Hartelijk dank, Leo Quarter.
Oké. Okay.
Bureau Buitenland.
Ja, het zal u niet ontgaan zijn. In de Verenigde Staten woedt volop juridische strijd over de travel, dan wel moslim, it's not a ban van Trump. Wie verwacht dat in de Islamitische Republiek Pakistan die ban alleen op kritiek kan rekenen, die vergist zich. Correspondent Wilma van der Maten maakte een rondje langs kritische bloggers en social media activisten.
Breaking news in Pakistan. Het huisarrest van Hafiz Saeed. Hij is de leider van de Laskar-e-Taiba, die ook destijds achter de bomaanslagen in Mumbai zat en heel wat bloed aan zijn handen heeft. En terecht vraagt hier de presentatie van het programma zich af. Is het nou een echte arrestatie? Deze man is onder huisarrest geplaatst. Ondertussen geeft hij nog steeds een persconferentie. Wat vind jij er nou van, vraag ik aan Blokke Haroon. Denk je nou echt dat het om een werkelijke arrestatie gaat, of dat het meer is om Amerika te plezieren?
Well, I think it's pretty clear.
Tuurlijk om Amerika te plezieren. Hier zijn ze veel te bang dat de nieuwe president van Amerika een einde gaat maken aan de geldstroom, aan die miljoenen dollars die hier per jaar komen om het terrorisme te bestrijden.
We're becoming more extremist. The Pakistani society is becoming more fundamentalist by the day.
En deze Haroon behoort tot die groep van progressieve denkers die genoeg hebben van het extremisme in Pakistan. Dat in zijn ogen iedere vooruitgang tegenhoudt.
Christians have been targeted in Punjab like anything.
Dat zelf met geweld christenen afmaakt.
If burqa is banned in one of the European countries, we're outraged. If Donald Trump says that we should have strict for Muslim immigrants to come in, we get outraged.
Hij zegt maar als Frankrijk de burqa verbiedt, of president Trump strikte regels wil voor moslims die naar Amerika willen, dan staan we op onze achterste benen en dan worden we woedend.
I don't ideologically align with Donald Trump's movement. I totally understand the national security point. I totally understand the terrorism viewpoint. So sure, because we've seen attacks in Paris, we've seen attacks in Germany. All of those attacks, sadly, have been committed by immigrated Muslims and people who have immigrated from Arab countries. Do vet them, vet the hell out of them, sure.
Hij begrijpt heel goed waarom Trump even helemaal geen moslim wil zien uit al die radicale moslimlanden. We hebben genoeg aanslagen in Parijs en Brussel gezien.
The Islamism factor makes it a little more difficult to deal with Muslims. The essence of the belief is to dominate the world. and impose a way of life on others. You never know if the person is going to convert into an Islamist all of a sudden. Look at the San Bernardino attack in the United States. It was an American citizen converted his mind as well. Just goes out and starts shooting people. How does that happen?
Ik ben op weg naar Shahzad Ahmed. Hij is de coördinator van de organisatie Bites for All. Die vecht voor vrijheid op internet. Hij spande vorig jaar met succes een rechtszaak aan tegen het verbod op YouTube. Dat was ingesteld na de film van Geert Wilders. En sindsdien wordt hij door allerlei militante bewegingen beschuldigd van godslastering. Maar hij blijft op zijn hoede.
It's just a very complex situation over here. The most worrying is the non-state actors. Militias, militant groups, extremist groups are a problem for this country.
Militanten en milities zijn een groot probleem in het land.
They would dominate the discussion. And then they're violent as well. And then they're willing to use violence against you as well.
En iedere discussie die we in Pakistan over islam willen voeren wordt door met blasfemie te dreigen doodgeslagen.
These people, they can use any stupid reason if they don't like you or if they don't agree with your point of view, they can use anything stupid against you.
En die extremistische groepen zijn gewelddadig. En ze krijgen steun van de staat, van de geheime dienst. Ze worden misbruikt om ons het zwijgen op te leggen. Wat ze niet beseffen is dat ze Pakistan een slechte imago in het buitenland bezorgen.
Power dynamics at the global level will work out.
Hij hoopt dat Trump, maar ook andere wereldspelers, druk op Pakistan blijven uitoefenen. Volgens het gerucht is Pakistan de volgende op de lijst van de Amerikaanse president, mocht de visumstoppen ingaan.
Economic interests will be driving the directions more than anything else.
Maar ik denk dat een economische boycott nog meer zou helpen. Pakistan is afhankelijk van de steun van Amerika. Onze regering moet de hete adem in de nek voelen. En dat is het positieve van het hele beleid van Trump.
Trump will impact Pakistani society.
Zodat er beter voor de bevolking wordt gezorgd. En dat Pakistan niet in een islamitische politiestaat verandert. Er is ook een andere zijde aan het verhaal en dat snappen hier de blokkers maar al te goed. Mocht de visumstop van president Trump weer ingaan en mocht ook Pakistan op die lijst komen te staan, dan kan hier niemand meer weg. Are you scared now? Are you afraid?
Of course I am, and I'm requesting you officially to not mention my name.
Safis is zo'n blokker. Hij is een Hazara, een Shiit uit de opstandige provincie Balochistan. Hij blijft blokken over de onmenselijke situatie daar. Over hoe mensenrechten daar op grote schaal worden geschonden. En verdwijningen elke dag plaatsvinden.
In the past history we have seen, they have come after Shia activists and they've just killed them.
Maar sinds de ontvoering van 5 blokkers, 5 sociale media-activisten, is hij voorzichtig geworden.
So I'll be preparing myself for the next journey. I don't want to.
You want to go out of Pakistan?
For studies, yes. There is an opportunity for me to go and study and learn.
Hij heeft een verzoek voor een studiebeurs lopen en hij moet weg. Pakistan is veel te gevaarlijk voor hem. Maar hij zegt wat als we op die lijst komen te staan? Dan kan ik niet naar Amerika.
Now I'm really afraid of not only the Islam, the people in Pakistan, but people across the globe who are controlling this globe. There is no island of safety or protection.
Maar met deze president Trump denkt hij zelfs dat er geen onbewoond eiland meer op de wereld is waar je veilig bent.
Aldus Wilma van der Maten en haar gesprekspartners in Islamabad in Pakistan.
Bureau Buitenland met Chris Keijne.
Vandaag, over een jaar, beginnen in Zuid-Korea de Olympische Spelen. En daarom is het een klein beetje feest in het land. Een land dat op het moment weliswaar in politieke chaos verkeert. Dit jaar volgen waarschijnlijk nog vervroegde presidentsverkiezingen, omdat er een afzettingsprocedure loopt tegen de huidige president Park. Vlak voor de uitzending sprak ik met een journalist in Zuid-Korea, Anouk Eigenraam, vanaf de schaatsbaan in Gangneung. Dus ik vroeg haar om te beginnen hoe het was om Sven Kramer daar te zien langschichten.
Ja, dat was heel leuk. Tot nu toe heb ik het alleen af en toe op tv gezien. En zo in het echt is wel heel leuk. Het stadion of de ijsbaan was nog niet heel erg vol. Er zat een heel klein plukje oranje fans zat wel te juichen. Ik sprak hier vandaag vanmiddag ook al even een stelletje. Zeg maar een groepje Nederlanders wat van wedstrijd naar wedstrijd reist over de hele wereld. En nooit op vakantie gaat.
Ja.
Maar het was wel heel leuk om te zien. En ook bijzonder, want je ziet dan toch ook wel echt hoe hard je rijdt.
Ja, nou ja, dat moet ook wel als je de snelste tijd ooit wil rijden. Ja. Maar goed, we gaan het even over de politiek in Zuid-Korea hebben. Want ik zei al, er loopt een afzettingsprocedure tegen de huidige president. Hoe staat dat er op dit moment precies voor?
Ja, het constitutioneel hof heeft van de week net besloten om dat er zeg maar haar advocaat dus 8 nog mensen mag getuigen, mag horen. Mm. En dat betekent dat het proces waarschijnlijk wel wat langer zal duren dan gedacht.
Ze wordt van grootschalige corruptie beschuldigd. Het parlement heeft een impeachmentprocedure in gang gezet. En daar moet het constitutioneel hof nu binnen 6 maanden over beslissen. De vraag is, gaat dat snel gebeuren? En nu denk je dus dat dat nog wel even kan duren?
Precies, ja. Vorige week had er zeg maar de voorzitter van het constitutioneel hof, die ook rechter dus is, die had opgeroepen zeg maar aan zijn collega's om het proces te versnellen. Want hij gaat binnenkort met pensioen met een paar weken. En 13 maart gaat nog een andere rechter ook met pensioen. En dat betekent dat er van de 9 rechters nog maar 7 rechters zijn. En het minimum aantal om een beslissing te nemen over deze afzettingsprocedure is 6. En als er dan 7 rechters zijn, dan zou dat ook alweer tot vragen kunnen leiden van, is dit wel een hele stevige beslissing? Is dit wel legitiem? Dus die rechter had gezegd van, jongens, laten we even opschieten. Maar ja, nu heeft het hof zeg maar als geheel weer gezegd van, nou, dat ze toch nog 8 getuigen mag oproepen. Ja. Ze wilden er 21 of zo dergelijks. Nou, daarvan zei het hof van, nou, dat vinden we een beetje overdreven. He, dat lijkt dan ook wel echt op traging, maar ze mogen toch 8 nog horen. Maar ja, om nu nog in een 2 weken nog 8 getuigen op te roepen en allemaal te horen en dat soort dingen. Waarschijnlijk gaat het niet tot een beslissing komen nog deze maand. En misschien dan dus ook nog niet voor die 13e.
Nee, nou gaat het inderdaad over corruptie van de president zelf. Hè? Die had een soort presidentenfluisteraar die ontzettend veel geld ook van bedrijven kregen. Dat parlement werd boos, ook omdat er heel veel mensen gingen demonstreren in het najaar. Wordt er nog steeds gedemonstreerd?
Er wordt nog steeds gedemonstreerd. Elke zaterdag wel, of elk weekend. Ik ben in het begin steeds wezen kijken, ook toen het steeds groter en groter werd. Nou ja, op een gegeven moment dan neemt die belangstelling toch wat af. Er was ook een soort van winterstop, zou je kunnen zeggen, met de feestdagen. Mm-hmm. En het werd ook kouder. Maar daarna, na de feestdagen, is men toch weer begonnen met elk weekend te demonstreren. Wel volgens mij zeg maar, in die iets minder grote aantallen. Maar die demonstranten blijven nog steeds komen.
Okay. En gaat dat dan echt alleen om die corruptie van die president? Want ik begrijp dat het eigenlijk ook om meer gaat. Hè? Er zijn ook topmensen van bedrijven die nu in dat corruptieschandaal betrokken zijn. En die ook mogelijk aangeklaagd worden. Het gaat eigenlijk om dat corporatistische systeem in Zuid-Korea, waarbij een paar hele grote bedrijven samen met de zittende macht de dienst uitmaken.
Ja, dat klopt. Ik sprak een tijdje terug hoogleraar Korea studies in Leiden, Remco Breuker.
Ja.
En die noemde Zuid-Korea ook wel een corporatie.
Ja.
Zeg maar, van de corporaties, de grote bedrijven, de corporates. Dat vond ik eigenlijk wel een mooie omschrijving. Het gaat inderdaad om die grote conglomeraten, de chaebols, zoals Samsung en Hanjin, de rederij, LG, Lotte. Dat zijn van die grote bedrijven die in meerdere takken van de industrie werkzaam zijn.
Mm-hmm.
En die hebben gewoon heel veel macht. En in deze zaak bleek ook weer dat Samsung dus heel veel geld had, heel veel geld had gedoneerd aan die presidentenfluisteraar. Che heet ze. Che Sun-sil.
Mm-hmm.
Daarom is ook onlangs de vicevoorzitter van Samsung is verhoord. Want dat wijst dan dus toch op allerlei corruptie. De idee of de verdenking is dat Samsung dat geld had gedoneerd. En dat in ruil daarvoor goedkeuring kreeg voor de fusie van twee bedrijven die aan Samsung gelieerd zijn.
Ja, maar het gaat dus om dat systeem. Dat heeft Korea ontzettend veel welvaart gebracht. Als dat nu ter discussie komt, steeds meer. Waardoor is dat? Gaat het niet goed met Zuid-Korea, economisch?
Nou, de economische groei loopt inderdaad wat terug. Vorig kwartaal was het laagste sinds 6 kwartalen, de economische groei, 0,4%. Maar je ziet ook dat dit systeem ook zijn, misschien zijn houdbaarheid wel heeft gehad. Het heeft inderdaad Korea heel lang heel veel welvaart gebracht. Maar nu zie je dat dat een beetje stagneert, want het blijft daardoor ook een heel traditioneel systeem. De macht blijft bij de elite. De jongeren komen daartegen in opstand. De jongeren waren ook degene, de grootste groep, zeg maar, de demonstranten. Want zij komen niet aan de bak. De jongerenwerkloosheid is 2 keer zoveel als de gemiddelde werkloosheid. Er zijn allerlei grote sociale problemen die niet aangepakt worden. En de macht en het geld blijft eigenlijk bij een kleine groep grote bedrijven. Die, doordat ze zo gesteund zijn door de overheid, ook ontzettend hoge schulden hebben. Ja. Hanjin, de rederij, is niet voor niets in de problemen gekomen.
Nee. Nou is er dus, zou je kunnen zeggen, een soort vanaf de straat een soort aanval op dat systeem ingezet. Goed, het is dus de vraag of die afzettingsprocedure op korte termijn zijn beslag krijgt. Als dat gebeurt, moeten er snel presidentsverkiezingen komen. Anders komen ze sowieso aan het eind van het jaar. Is er dan kans op dat er politiek echt een grote verandering gaat plaatsvinden?
Of dat op de lange termijn heel veranderd is de vraag. Op de korte termijn wel. Je ziet wel dat, zeg maar, de partij van President Park totaal in de peilingen gedaald is en eigenlijk nergens meer is. Ze hebben hun meerderheid in het parlement verloren omdat een deel van de fractie die anti-Park was zich afgescheiden had. Mm-hmm. Dus het gaat nu vooral tussen de Democratische Partij en is er nog een People's Partij en is een onafhankelijke partij. Dus op een korte termijn zie je dan dat die verhoudingen wel veranderen. Want in 2012 ging het echt nog vooral tussen de Democratische Partij en de Seonari Partij van president Park. Mm-hmm. Op de lange termijn is het wel de vraag. Want de politiek is zelf ook, die banden zijn ook heel erg nauw tussen overheid en bedrijfsleven. Er zijn allerlei politici die ook gewoon
ook met die oppositiepartijen.
En die oppositiepartijen zijn tot nu toe niet zo heel sterk geweest ook in het oppositievoeren. Dus dat is ook maar weer de vraag. En er was eventjes heel erg veel hoop op Ban Ki-moon natuurlijk. Ja. Maar die heeft zich toch weer teruggetrokken.
De voormalig secretaris-generaal van de VN. Ja.
Ja, precies. En hij kreeg wel een derde van de stemmingen in de peilingen afhankelijk. Dus.
Ja, maar die werd met fake news lastiggevallen, zei hij. Dus die trok zich terug. Nou komt dit ook allemaal op een moment dat we in Amerika een nieuwe regering hebben. De president Trump heeft gezegd dat hij toch eens een beetje gaat kijken naar die allianties met die Aziatische landen. En dat ze meer moeten betalen. En er is gedoe over een raketschild wat er zou moeten komen in Zuid-Korea. Hoe speelt dat allemaal in op wat er op dit moment in het land gebeurt?
Ik denk dat net als in de hele wereld, ook hier in Zuid-Korea, natuurlijk goed gekeken of goed gevolgd wordt met enige zenuwen wat Trump allemaal gaat doen. Zuid-Korea heeft een vrijhandelsverdrag met Amerika ook.
Ja.
En het is de 6e of 7e handelspartner van de Verenigde Staten. Dus ze zijn vrij afhankelijk van de Verenigde Staten ook voor de export. Want ze exporteren ook heel veel. Vorig jaar voor iets van $58 miljard. Dus het is een hele hoop auto's en natuurlijk technologieën. Dus daar kijken ze natuurlijk naar. Dus als Trump zegt, nou, wij schappen dat vrijhandelsverdrag, dan zal dat echt wel gevolgen hebben voor de economie.
Ja.
En dat is natuurlijk ook nog dat raketsysteem. Wat Zuid-Korea probeert om toch snel, ook zeker met het oog op die impeachmentprocedure, doorheen te krijgen. En, ja.
Maar zou, bedoel, dit soort onzekerheid die ook door de regering Trump wordt veroorzaakt, is dat in het voordeel van de oppositiebeweging, zal ik maar zeggen, van de straat? Of kiezen mensen dan misschien toch een beetje voor de zekerheid van het oude systeem?
Het is wel een beetje in het voordeel voor de oppositie, denk ik. Want de oppositie zit niet per se te wachten op dat systeem ook. Want het is ook een duur systeem. Dus zij hebben al wel, de oppositiepartijen bijvoorbeeld, al opgeroepen tot uitstel ervan en zelfs afstel. Dus in die zin zou dat voor hun wel in het voordeel zijn.
Oké.
Dat niet per se zitten.
Goed, nou ja, afwachten dus hoe snel dat constitutionele hof een beslissing neemt over het al dan niet afzetten van de president. Dankjewel, Anouk Eigenraam.
Ja, spannend.
Ja, dat was Anouk Eigenraam vanaf de schaatsbaan in Zuid-Korea dus. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het in ieder geval hebben over Griekenland. En de vraag of er inderdaad weer een nieuwe eurocrisis aangejaagd door de Griekse economie staat uit te breken. We spreken daar dan over met een vaste gast van ons als het over Griekenland gaat. Namelijk Miltiadis Koutsouris. Goed, dit was het voor vandaag. Straks Langs de Lijn en Omstreken met Renze Klamer en Robert Meder. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Christian Bonenbakker.
Premier Rutte zegt dat hij tot zijn laatste snik zal vechten om Nederland in de Europese Unie te houden. Een nexit is slecht voor de economie en kan Nederland zelfs in gevaar brengen, zei Rutte in de Tweede Kamer. PVV-leider Wilders zei vandaag tegen buitenlandse media dat hij, als die premier wordt, meteen werk zal maken van een nexit. De jaarlijkse State of the Union in Zuid-Afrika is onrustig verlopen. President Zuma werd, net als vorig jaar, uitgejouwd door linksradicale parlementariërs. Die riepen dat Zuma corrupt is en moet aftreden. Toen zij hardhandig werden weggevoerd, vertrokken ook andere oppositieleden uit het parlement. Voor het eerst kan er in de EU meer energie uit wind worden opgewekt dan uit steenkool. Dat komt door de aanleg van nieuwe windparken, zoals bij Schiermonnikoog. In theorie kan nu bijna 17% van de Europese energiebehoefte uit wind worden gehaald. In de praktijk is dat 10%. En de politie heeft in het noorden van het land een camper ingezet om weggebruikers te betrappen op telefoongebruik. Vanuit de hoge camper kunnen agenten goed zien wat er in andere auto's gebeurt. Er werden 214 bellende bestuurders bekeurd, onder wie 65 vrachtwagenchauffeurs.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Goedenavond, fijn dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. U kunt bij ons uw dagelijkse portie sport natuurlijk verwachten en de mooie verhalen uit en achter het nieuws.
Ja, gesport werd er zeker vandaag. 2 keer goud voor Kramer en Wüst op het WK schaatsen in Zuid-Korea. En er was nogal wat te doen over die blowers. Die gaven ze wind mee. Gaan we straks uitgebreid op in met Mark Tuitert en schaatscoach Erik Bouwman.
Maar dat is pas straks. We hebben dit uur vooral aandacht voor heel andere verhalen. Zoals hier in de studio, 13 jaar. Julian is hij. Hij heeft kanker en vertelt daar openhartig en indrukwekkend over. In het nieuwe programma Hallo, ik heb kanker. Nou, hij is hier niet alleen. Hij is hier samen met de presentatrice van dat programma, Annemar Zwart. En met zijn ouders. Die zitten hier allemaal bij elkaar en die gaan we straks allemaal horen.
En filmjournalist Rick de Gier komt langs, zoals altijd op donderdag. En hij gaat met ons het hebben over de nieuwe film van Martin Scorsese.
En wilt u zien hoe het er hier aan toe gaat in de studio? Dat kan. Moeten we even naar nporadio1.nl gaan. Dan kunt u naar de webcam kijken en reageren. Kan ook. Doe dat dan via Twitter met de hashtag LDLEO.
Het is tijd voor hervormingen bij de Engelse Voetbalbond. Tenminste, als het aan sommige Engelse parlementsleden ligt. Vanmiddag werd er in het Lagerhuis een motie van wantrouwen aangenomen tegen de FA. Correspondent Tim de Wit, goedenavond. Laten we eerst even luisteren naar oud-voorzitter Greg Dyke over de problemen bij de FA.
I was white, male and aging and I decided that that ought to be changed. And the reason I left the FA after 3 years as chairman last year was because I could not get that change through. It was impossible. I mean, you cannot have a council where only, in this day and age, where only 4 out of 120 are from ethnic minority backgrounds, only 6 are women. It doesn't make any sense.
Ja, van de 122 bestuursleden zijn er dus 6 vrouwen, hoorden we Dyke zeggen. Greg Dyke, zo heet hij. Zijn dat echt de basisproblemen waar we het over hebben bij de FA?
Nou, dat is wel een van de problemen waar je heel veel mensen over hoort. Kijk, wat Dyke inderdaad zegt is, ik ben 3 jaar voorzitter van de FA geweest. Hij is vorig jaar afgetreden. Ik heb geprobeerd om iets te doen, maar het is me niet gelukt. Want, zegt hij, in feite komt het erop neer, die FA, dat is een club van oude, grijze en vooral blanke mannen die het al decennia voor het zeggen hebben. Nauwelijks zie je mensen van een etnische minderheid in hoge functies. Nauwelijks vrouwen. En ja, wat ik net al even